Vooraf, gemeente, nog een enkele afkondiging. De tweede kerstdag, de gezinsdienst, die staat aangekondigd voor 10:00 op 26 december. Maar dat is een foutje. Moet gewoon zijn 9:30. Dus 26 december bij Leven en Welzijn, 9:30 kerk. En op nieuwjaarsdag begint de dienst om 10:00. Dat staat ook als 9:30, maar dat moet zijn nieuwjaarsdag 10:00. Dan zijn de collectes in eerste rondgang en tweede rondgang voor de kerk en in derde rondgang voor het bouwfonds. De schriftlezing is vanmiddag uit 1 Koningen 11, vers 1 tot 13. 1 Koningen 11, vers 1 tot 13. En uit de catechismus maken we een begin met zondag 34. Zondag 34, tot zover de afkondigingen namens de kerkenraad. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen, gemeente, uit Psalm 81, het 10e en het 11e vers. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen, wilt naar mijn gebod, mijn naam ten hoon, voor geen valse goon, voor geen vreemde knielen. Want ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig. Psalm 81, vers 10 en 11. Wij doen u eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we op Psalm 99, vers 1, de belijdenis. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel. Psalm 99, vers 1, na de geloofsbelijdenis. U en jij spreken mij na in jou en uw hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord des Heren zoals u dat vanmiddag vindt in 1 Koningen 11, vers 1 tot 13. 1 Koningen 11, vers 1 tot 13. Daar staat het trieste verhaal dat koning Salomo zich in het einde van zijn leven boog voor de afgoden. 1 Koningen 11. En de koning Salomo had vele vreemde vrouwen lief. En dat benevens de dochter van Farao. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische. Van die volken waarvan de Heere gezegd had tot de kinderen Israëls: gij lieden zult tot hen niet ingaan en zij zullen tot u niet inkomen. Zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen. Aan deze hing Salomo met liefde. En hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijwijven en zijn vrouwen neigden zijn hart. Wat het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden. Dat zijn hart niet volkomen was met de Heere zijn God, gelijk het hart van zijn vader David. Want Salomo wandelde Astoret, de god der Sidoniërs, na, en Milchom, het verfoeisel der Ammonieten. Alzo deed Salomo dat kwaad was in de ogen des Heeren, en volhardde niet de Heere te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem is. En voor Molech, het verfoeisel der kinderen Ammons. En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die haar goden rookten en offerden. Daarom vertoornde zich de Heere tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van de Heere, de God Israëls, die hem tweemaal verschenen was. En hem van deze zaak geboden had dat hij andere goden niet zou nawandelen. Doch hij hield niet wat de Heere geboden had. Daarom zeide de Heere tot Salomo, terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen, die ik u geboden heb. Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde uw knecht geven. In uw dagen nochtans zal ik dat niet doen, om uw vaders Davids wil. Van de hand van uw zoon zal ik het scheuren. Doch ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren. Eén stam zal ik uw zoon geven, om mijns knechts Davids wil en om Jeruzalems wil, dat ik verkoren heb. Amen. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen in de bediening van zijn woord. En in de voorbeden wil ik nu noemen broeder Cor van Ginkel, die met een astma-aandoening is opgenomen in het ziekenhuis in Ede. En zuster Lagerwij uit Renswoude is gevallen van de trap in de keuken en heeft het hielbordje gebroken. Zij is geholpen in het ziekenhuis in Ede, wel weer thuis, maar moet daar de komende week nog weer naartoe voor verdere behandeling. Mag ik u voorgaan in gebed? Het mag weer rustdag zijn, heren. In de gejaagdheid van ons bestaan, de dag aan uw dienst gewijd en naar uw naam genoemd, de eerste dag van de week, waarop de dingen niet moeten zoals ze door de week moeten, waarop we naar uw huis mogen gaan een en andermaal, om ons te stellen onder de adem van de mond van u, uw geest, Heere, wat een wonder, de rust die bij u typerend is en die u ons wilt geven. Ja, legt u ook voor het eerst of opnieuw in ons hart. De rust van God geschonken, waardoor een mens echt mens mag worden. Waardoor hij tot God mag komen van wie hij afgevallen is. En waarin hij ook anders in het leven staat door de week, als de zondag goed geweest is. Heere, wat een wonder dat u ons wilt ontvangen. Dat u ook de zondag mogen stileren door onze kerkgang. En dat we niet alleen u mogen ontmoeten in uw huis, maar dat er ook ontmoetingen onderling mogen zijn in gezinnen, familie en gemeente buiten de erediensten. We mogen uw grote naam daarvoor danken. Veel mensen leven aan uw dienst en dag voorbij, heren. Wij zijn niet anders en wij zijn niet beter dan zij, maar we leven wel uit een ander beginsel als het goed is. En dan zijn we toch anders. Dan doen we de dingen die we doen toch anders. Vanuit een andere afhankelijkheid en in een ander perspectief. Tot de eer van iemand anders en niet tot doel van onszelf. Maar wel ook tot welzijn van onszelf, omdat we geloven dat als er een leven is overeenkomstig uw geboden, dan is dat een goed leven, Heere. Wil ons dat leren verstaan, persoonlijk en samen, voor het eerst en opnieuw. Heere, wij mogen u bidden om opening van uw woord. Dat aloude woord, samengevat in de catechismus, ook als de 10 geboden de komende tijd, als u het geeft, aan de orde komen. Laat dat diepe woord van u, waarin we toch in uw hart blikken, open mogen gaan voor ons, Heren. En schenk uw Heilige Geest, dat die ons ook ons hart mag openen, zodat we dat oude woord verstaan. Niet alleen maar als een oud woord, maar als een levend woord, want dat is het. Als een levend woord dat ook in 2005 en straks in 2006 handen en voeten wil krijgen in het leven van deze tijd. Een leven buiten het paradijs, maar voor uw kinderen wel onder een geopende hemel. Zend daartoe uw Heilige Geest, Heren, hier in het kerkgebouw en bij de kerktelefoon, opdat we mogen meeluisteren en ons mee verwonderen dat u van een schuldig volk uw handen niet hebt afgetrokken, maar dat u uw handen houdt uitgebreid naar weglopende mensen van zichzelf. En dat er daarom, omdat u zo bent, een volk is dat naar u toevlucht. En dat zegt, spreek, Heren, want uw knecht hoort. Dat we zo bijeen mogen zijn, ook vanmiddag, Heren. We bidden voor onze zieken, alle die moeite kennen, voor eenzamen, voor mensen die opzien tegen de kerstdagen, zo'n gemeenschapsfeest met de Heren en met elkaar. En als er dan voor het eerst een geliefde zo gevoelig gemist wordt, Of als we terugdenken aan ons kind dat niet meer bij ons is. Heere, u kent de wonden en wij bidden van u of u balsem wilt gieten uit uw hemelse apotheek. Dan voelen we ze nog wel schrijnen, maar dan, als u erin meekomt, dan is er ook iets goeds in dat u zichzelf overlaat en we dan het gemis aankunnen. We willen ook enkele leden van de gemeente bij namen noemen. Broeder Cor van Ginkel, die vrijdagavond plotseling toch naar het ziekenhuis moest met een benauwdheidsaanval. Hij topt er al langer mee. We willen hem en zijn vrouw aan u opdragen. Geef de dokter inzicht hoe hem te behandelen, zodat er weer lucht mag zijn, ruimte van ademen. Wat is dat toch een diep ingrijpend iets als je daarmee behept bent. Heere, gedenk hem. Maar we bidden tegelijk ook of u hem in de ruimte van uw geest wilt stellen. En daarin mogen ademen door het geloof. Dat is goed. Ondersteun en sterk hem, heren. We dragen ook zuster Lagerwij uit Renswoude aan u op. Nu ze zo zorgend in huis van de trap viel in de keuken. En daarbij lelijk haar hielbordje brak. Het had nog veel erger kunnen zijn, maar dit is al erg genoeg. Ziekenhuisgang, behandeling. Misschien komende week ook nog een behandeling of zelfs een operatie. We dragen haar en haar man aan u op. Ze mogen het ook in uw handen leggen, heren. Ik wil er ook in meekomen en ze gedenken in alle omstandigheden. We bidden voor hen die in de meent zijn, helder van geest nog. Dat is ook een zegen op hoge leeftijd. Of misschien niet meer zo helder van geest. Ook thuis misschien bij de kerktelefoon niet meer zo helder van geest. Maar toch wetend dat de Heere goed is. En dat de Heere goed doet. Ook door het afbreken van onze gezondheid heen. Dat is een heerlijke belijdenis, o God. We willen u ook vanmiddag danken dat Stefan en Dorrit Paas gespaard zijn. Bij dat auto-ongeluk wat hun overkwam. Dat nog zoveel erger kunnen zijn, Heere. Wil ze gedenken. Laat de gezondheid weer helemaal terug mogen komen. Nu ze voor die grote verandering staan van verhuizing naar Amsterdam. En een ander werkterrein. Heere, wil ze gedenken. De ouders, maar ook hun kinderen. En wil de weg nog effenen en banen. Zodat het alles goed mag gaan en goed zal komen. Gedenk ons als kerken, Heere. Als wij heen leven naar het kerstfeest, midden in een wereld van duisternis. Er is ontzettend veel kunstlicht ontstoken. Maar dat dooft straks weer op derde kerstdag. Maar dat gunstlicht van uw vriendelijk aangezicht, Heere, wilt u dat zelf ontsteken, ook in ons hart en leven. Dat blijft stralen. O, het kan bij ons wel eens donker zijn. Uw kind kan wel eens in het gemis leven. Maar gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. En daarom pleiten we op uw toezegging, Heere, dat dat gunstlicht stralen mag vanuit de hoge hemel om Christus wil, zo diep tot in de donkerste hoeken van ons bestaan. En dat licht verdrijft de duisternis en zet uw volk in het licht, zodat u geëerd wordt. Heere, gedenk ons en laat er van de kerk ook in deze dagen wat uit mogen gaan. In het omzien naar anderen in nood. Hoor ons in ons bidden en aanvaard onze dank. Ontfermt u zich over ons, over onze kinderen. Heren, we bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 115, de versen 2, 3, 4 en 5. Het gaat over de afgoden, hun hand hoe fraai bewerkt, tast nooit iets aan. Hun voet hoe welgevormd, kan nimmer gaan. Hun keel geen klanken geven. Die op hen steunt, mist nevens hen het genot van het duur geschatte leven. Ik hoop dat u met uw hart ook mag zingen. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Hij is hun hulp, hun sterkte. En al hun eer. Psalm 115, vers 2, 3, 4 en 5 ter inleiding op de prediking. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 19, dat bekende vers dat Gods wet bezingt, des Heren wet nochtans, verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En slechten, dat zijn eenvoudigen, eenvoudige Godvrezende mensen, wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Psalm 19, vers 4, het gezongen antwoord na de woordbediening. Zoals aangekondigd in het contactorgaan gemeente maken we vanmiddag een begin met de prediking uit de wet des Heren aan de hand van de catechismus. En ik wil met u opslaan zondag 34, waarin de 10 geboden staan. Die zijn vanmorgen voorgelezen, ik zal ze nu niet allemaal weer voorlezen. Maar alleen de aanhef van de wet en het eerste gebod, en dat zal ik dus bij de volgende preken bij Leven en Welzijn ook steeds weer doen. En dan lezen we wel vanaf vraag en antwoord 93 de catechismusafdeling uit. Dus zondag 34, eerste stukje van vraag en antwoord 92. Hoe luidt de wet des Heren? Antwoord: God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan vraag en antwoord 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, en de andere wat we onze naasten schuldig zijn. Vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijn zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eerder van alle schepselen afga en die laat varen, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. En vraag en antwoord 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover. Geliefde gemeente, wij hebben een begin gemaakt dus met de prediking over de wet des Heren. En dat begint dus bij het eerste gebod. En dat eerste gebod van de Heren, dat is een heel fundamenteel gebod. Kijk, als je niet gelooft dat er maar één God is, ja, dan geloof je ook niet wat hij zegt in zijn wet als exclusief. En omdat de Heere weet dat we daar allemaal last van hebben, begint hij met dat eerste gebod, dat fundamentele gebod, waarin hij zichzelf voorstelt, presenteert, u aanspreekt, jou aanspreekt. En wat zegt de Heere dan? Als eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ja, hij zegt er nog wat voor. Hij zegt daarvoor: ik ben de Heere uw God. Prachtig. Eigenlijk is dat het evangelie in de wet, gemeente. God stelt zich voor, en Israël ligt aan de voet van Horebs rotsmassief. Je moet het je maar voorstellen, jongens en meisjes. Kijk straks in de kinderbijbel. Er staat een prachtige plaat van in de kinderbijbel. Je ziet Mozes naar boven gaan en het volk onder aan de berg. Nou, die mensen moesten niet veel van God hebben, al waren ze verlost uit Egypteland. En dan begint God, en voordat hij Israël waarschuwt dat ze geen andere goden mogen dienen, zegt hij eerst: ik ben. Prachtig, hè? Dat is de prediking van Gods hart. Dat is de prediking elke zondag hier in de kerk. Dat woord is door zijn eigen vinger geschreven in de twee stenen tafelen. Dat woord wordt ook gericht tot u en tot mij en tot jou. Alsof wij gezinsgewijs en als alleengaanden ook vanmiddag onderaan Horebs rotsmassief vertoeven. Dat is de prediking. En de Heere die wijst ons aan. Ja, dat is een woord voor jou. En als die vinger uitsteekt, hè, jongens en meisjes, zoals de meester op school misschien met een aanwijsstok iets aanwijst op de landkaart, zo wil nou de Heilige Geest aanwijzen, dat is de prediking van het leven. Want God zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, geef mij je hart. Je kunt uitgeleid zijn uit Egypte en toch een andere God dienen. Dat beseft de hemel heel goed. En daarom dat appel. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dan wil de Heilige Geest die ons aanwijst en aanspreekt vanmiddag ons hart doorboren. Voor het eerst of opnieuw. Zodat er nou ruimte komt voor deze God van de wet. Deze Vader van de Heer Jezus Christus. En als Hij met de hoogspanning van zijn genade in ons hart en leven komt, geliefden, dan kun je ook doen wat de Heere hier zegt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. We willen zo gaan luisteren naar de prediking. Ik ben, gij zult, dat moet je goed vasthouden. Als de Heere niet eerst gezegd had, ik ben de Heere uw God. O mensen, dan was het misschien een eisenpakket geworden. Dat proberen we ook nog wel eens hoor, om zelf wat te doen voor God. Maar het moet net andersom. Het mag in het geloof. Gij zult niet. En dat kan ook. Want ik ben de Heere uw God. Gemeente, daarvoor is nodig dat die Heere ook onze God is. En dat is het thema voor de prediking. De Heere zegt in de wet, laat mij uw God zijn. Drie gedachten. Dat verzoek dat zegt iets van God zelf. Dat verzoek dat zegt iets van de afgoden. En dat verzoek zegt iets van u, van jou en van mij. Ik herhaal. De Heere zegt, laat mij uw God zijn. Dat zegt in de eerste plaats iets van God zelf. Dat zegt in de tweede plaats iets van de afgoden. En dat zegt in de derde plaats iets van u, van jou en van mij. Jongens en meisjes, het is toch eigenlijk heel bijzonder, hè, dat God spreekt. We hebben op Berea van de week ook die Bijbelstudie gedaan, Exodus 19 en 20. En toen heb ik de mensen die er waren er ook op gewezen dat er nou zo prachtig mooi staat dat God afdaalt uit de hemel en op de spits van de berg komt waar die Mozes ontmoet. God spreekt. Ja, prachtig, hè? Hij heeft dus een mond. Ja. Je kent de uitdrukking wel, hè? Het aangezicht van God. Een beetje ouderwets woord. Maar je weet precies wat er bedoeld wordt. Het gezicht van God. Daar zit een mond in die spreekt. En er zitten ogen in Gods gezicht, met eerbied gesproken. Die zien jou. En die zien wat je doet, wat je hebt en wat je niet doet. Er zijn oren aan Gods gezicht die horen het zuchten van Gods volk. De vloek van die jongen of van die moeder. Er is een neus aan Gods gezicht. Hij ruikt het liefelijk offer in zijn naam aan hem opgezonden. Er is gevoel bij God. Hij proeft je nieren. Hij weet precies wat je overleggingen zijn, hoe je je voelt, wat je denkt, hoe je de dingen ervaart. En dat doet de Heer maar niet voor niks. Het is de bedoeling dat je dat gezicht, dat je die God, want dat is God zelf, nu gaat ontmoeten. Zoals Salomo, toen hij koning moest worden, zei Heer, die wijsheid van u, het leven met u, Gods aangezicht, dat is de Heer. Zelf, en nu zegt die God in de wet, ik wil uw God zijn. Nou, wie zegt dat? Dat zegt Allah niet hoor. En dat zegt Boeddha niet. Dat zegt er maar één en dat is de Vader van de Heer Jezus Christus. Hoe staat het nou met onze afgoden, ouderen en jongeren? Is geld je afgod? Is je auto je afgod? Is je computer je afgod? Is je vrouw of je man je afgod? Zijn je kinderen je afgod? Weet je wat de Heere nou ontdekkend tegen ons zegt? Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Natuurlijk zijn wij onbekeerd en ook na ontvangen genade. Allemaal druk met allemaal afgodjes, want we moeten toch wat van het leven maken. Maar hier staat nou zo heel ontdekkend dat God het ook wel doorheeft hoor. Want je hebt ze onder Gods ogen. Of je dat nou erkent of niet, je speelt met de afgoden en de afgoden spelen met jou onder de ogen van God. Vandaar dat de Heere tegen Salomo ook zei, Salomo, hoe kun je nou zo ver komen? Je speelt met de afgoden onder mijn ogen en daarom, ik ben zo heilig boos. Ik zal het rijk van je afscheuren. En God is dan ook nog weer zo goed dat hij zegt, maar jij zult het niet meemaken, het zal na jou gebeuren. Om Jezus wil, die grote Salomo. Gemeente, je hebt de goden onder Gods aangezicht, onder Gods ogen. En wij zijn vaak zo brutaal, dat het ons niks interesseert of God het nou weet of niet. We moeten toch aan onze trekken komen. Je leeft maar eens. En dan moet ik nog eens een streepje zetten onder dat woordje hebben. De Heilige Geest zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, ja. Ja, hebben, hè. Ja, je hebt je geld en je hebt je afgod. Maar vaak is het ook andersom. Dan heb jij het geld niet, dan heeft het geld jou. En dan ben je er zo door geobsedeerd, hè. Nou, dat is de afgod, hè. Daar zit de duivel achter. Die wil niets liever dan je kapot maken en je bij God vandaan houden. En dan belooft hij je koeien met gouden horens. We hebben gezongen afgoden. Je kunt ze heel mooi maken, maar het blijft een kunstbloem. Nou ja, waarom moet de Heere daar dan zo voor waarschuwen? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Als het toch maar kunst is. Ja, God weet natuurlijk ook wel dat die goden niks tegen hem kunnen beginnen als hij het niet wil, maar... Dat zegt God nou omdat hij weet dat wij daar gevoelig voor zijn. Omdat wij door onze diepe val in Adam en onze ongehoorzaamheid die we bevestigen elke dag, ook na ontvangen genade, zomaar met de afgoden aan de haal gaan en de afgoden met ons. En afgod betekent van God af. Jongens en meisjes, kun je goed onthouden. Afgod betekent van de echte God af. Nou, dat willen de afgoden. Ze willen niets liever dat wij onze liefde van ons hart geven aan iets wat niets is, wat lucht is, wat ondergang betekent. En daarom zegt God, nou heb ik jullie uitgeleid, mijn volk Israël, uit Egypte. En dan moet je door de woestijn heen, dan ga je naar het beloofde land. Maar laat mij nou je God zijn. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht. Nou, zijn wij niet meer daarginds in de woestijn. Wij leven in het Nieuwe Testament na Pinksteren. Maar mag ik u vragen met de catechismus? Mag ik jou vragen met die oude, actuele belijdenis? Is jouw zaligheid je lief? Het staat er natuurlijk een beetje, zo zouden wij dat misschien niet meer zeggen in 2005, maar het staat er wel echt. Is je zaligheid je nou lief? Wil je nou echt bij God horen, je schepper, of niet? En dan staat er zo prachtig mooi in dat antwoord, 94, dat ik zo lief als mij mijn zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijt en vliet en de enige ware God recht leer kennen en hem alleen vertrouwen. Ja, Dat is natuurlijk geschreven in 1563. Bijna 500 jaar geleden. Dat is toch een ouderwetse koek? Ho, ho, ho. Het is een reactie, het is een belijdenis op de openbaring van God. Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Afgoderij in onze tijd. Sportidool, die voetballer die zo plotseling gestorven is, nog maar 26 jaar jong. Nou, het was alsof er een god, kleine letter, begraven werd, niet waar? Een idool, ja, dat is precies, dat is afgod. Een idool, je kunt er zo aan verslingerd zijn dat je godsdienst Ajax heet. Of je godsdienst is Feyenoord of PSV. Dat kan een stuk afgoderij zijn. Toverij, waarzeggerij. De heksen zijn weer in. Nou moeten we natuurlijk wel een beetje nuchter erover zijn als het over Satans praktijken gaat. Petrus waarschuwt daar ook voor. Wees nuchter en waakt. De sprookjes die ons verteld zijn vroeger kwamen ook heksen voor. Maar nu de Bijbel dicht gaat in de samenleving, zoeken de mensen toch iets wat boven de werkelijkheid van staal en beton uitstijgt. Pas op met hekserij en afgoderij. Het vereren van heiligen, dat is bijgeloof. Ja, bijvoorbeeld als je alles ophangt van je zaligheid aan een dominee. We zijn niet Rooms, die heiligen die lopen bij ons niet zo gevaar. Maar je kunt wel mensen vereren buiten proportie. Dat kan een stuk bijgeloof zijn. Of vrijdag de 13e, je hoort het nog wel eens. Of het lezen van een horoscoop. Ja, nee, je gelooft er niet in, maar je kijkt toch wel even. Wat staat er voor maandag in mijn horoscoop? Ach mensen, dat krijgt weer zijn voorrang in onze tijd als de openbaring van de alleen ware God die zegt, ik ben de Heere uw God, als dat op de achtergrond raakt. Een mens moet toch wat? Een mens leeft maar eens en de wereld is al zo hard. Maak er wat van. Nou gemeente, laten we maar niet naar een ander kijken. Maar deze oude belijdenis van meer dan 500 jaar geleden, bijna 500 jaar geleden opgesteld, die uit de Bijbel komt, die is toch nog hyperactueel. Als je niet de enig ware God vertrouwt en dient, dan komen heel gemakkelijk de andere dingen en leggen beslag op je hart. Als de hoogspanning van de Heilige Geest, die ons aan Christus verbindt, uit ons hart wegvloeit, dan komt er een lage spanning die niet opgewassen is tegen de spannende verleiding van de duivel. Hoe die zich ook openbaart. De afgodenfabriek draait op volle toeren. En u zegt de Heere tegen dat volk aan Horebs, rotsmassief. En dan zegt de Heere dat vanmiddag tegen ons. Ik ben de Heere uw God. Of u nou nog onbekeerd bent of als u ook daar amen op mag zeggen met uw hart. Hij zegt het. En dat is belangrijk dat we dat vasthouden. Gij zult geen andere goden onder mijn heilige ogen hebben. Er is een prachtige preek van een van de Erskines. Het volk zegt Erskine. Over deze tekst. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik haal daar iets uit. Daar staat, het eerste gebod, zegt Erskine, is zwanger van verbazende liefde en genade. De belofte, ik ben de Heere uw God, is een geopende deur der zaligheid. Mooi hè? God heeft je niet over voor de duivel. God heeft je niet over voor de eeuwige dood. Het is een geopende deur van de zaligheid. En als de Heere dan het eerste gebod zegt, met nadruk, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dan is dat een evangelisch gebod om door die geopende deur bij de Heere de toevlucht te nemen tot de Heere. Als u Erskine thuis hebt, moet u het vanavond maar eens doorlezen. Deze preek over Exodus 20. Eigenlijk is het dus een liefdesverklaring van de Heere voor een gevallen mensheid, voor een gevallen volk. Ik ben de Heere uw God. Maar zegt iemand die eraan ontdekt is, hoe kan dat dan? Als ik moet ondervinden dat ik in het moeras, hoe langer hoe dieper wegzink als zondaar. Nou gemeente, dan mag ik u zeggen dat nou boven dat moeras van onze ongerechtigheid, die uitgestoken reddende hand van de Heere is vanmiddag, uit dit eerste gebod. En u mag uw wegzinkende zondaar, die reddende hand van deze God tegen wie u gezondigd hebt, aangrijpen. Ik ben de Heere, 5 hoofdletters, uw God. Ja, maar moet ik dat dan maar zelf doen? Mag ik dat dan wel zelf doen, op een remonstrantse manier? Mens, pak toch aan die hand en je bent gered. Nee, Erskine zegt er nog iets moois bij. Als de Heere zegt, ik ben, gij zult, dan zit in die toezegging van ik ben de kracht om die uitgestoken hand van God naar jouw verloren bestaan te pakken. Dat doe je in genadekracht. Nou, dat is nou geloof. Dat is nou geloof. En dan moet je het niet eerst ervaren, hè? Maar dan moet je gehoorzaam doen wat de Heere hier zegt. Ik ben en daarom gij zult. Nou, daar leeft het ware geloof van gemeente. Daar leeft het ware geloof van. Dan mag het worden in mijn hart en in mijn leven. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest geleide mijn schreden en leidde mij in een effen land. Ik ben de Heere uw God. Ja, dat is de presentatie van de Heere zelf. Maar dat zegt in de tweede plaats ook iets over de afgoden. Afgoden. Ja, die, eigenlijk bestaan ze niet, hè. Eigenlijk kunnen ze in feite niks doen. Ja, als je naar God kijkt. Daar rijst de Heere heerlijk bovenuit als de machtige, de genadige, de almachtige Heer. Dan beginnen die afgoden niks. Maar die afgoden die hebben wel macht als we kijken naar onszelf. Wij zijn zo vaak onmachtig. Of wij proberen het in eigen kracht op te knappen. Wij zullen dit en wij zullen dat. Los van God, dat is onmogelijk. En daarom zegt de Heere het met het oog op ons. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En hij zegt het in de almacht van zijn genade. Want ik ben en ik blijf de Heere uw God. Prachtige gemeente. Israël had er natuurlijk in Egypte heel wat van gezien. Al die afgoden van het heidendom. Ze waren prachtig met goud opgedirkt. Het was een lieve lust om het te zien. Klatergoud in het licht van het zonlicht daar in de warme streek. Maar als het erop aankomt, konden ze niet redden. Ze konden niks beginnen tegen die God die dat herdersvolkje. En wat had Farao er een hekel aan? Toen die God met zijn sterke arm en met zijn machtige hand heel dat volk uitleidde, ook dwars door de zee heen. En ze in de vrijheid bracht en ze groepeerde aan de voet van Horebs rotsmassief als een uitverkoren volk. Toen begon die farao niks. Hij kwam om met al zijn soldaten in de terugvloeiende golven van de zee. Prachtige gemeente. Openbaring van de Heere, haast in nieuwtestamentische trekken daar, bij de verbondsluiting na de doortocht door de zee. Ik ben de Heere uw God. Dat moet Israël vasthouden. En Mozes heeft er zijn bedenkingen over of dat volk het wel vast zal houden. Als hij afscheid neemt in Deuteronomium, dan zegt hij, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere, Deuteronomium 6 vers 4. Dat betekent, er is er maar één en dat is God. En hij is ook uniek. Ja, dat moeten we zeggen tegenover Allah. En dat moeten we zeggen tegenover het boeddhisme. Dat moeten we zeggen tegenover het hindoeïsme. En tegenwoordig tegenover de reïncarnatie en alle yoga. Wat gepredikt wordt als een methode om je geest uit je lichaam als kerker te kunnen laten stijgen. En dan echt vrij te worden. Wat vrij worden. Er is er maar één die je vrij kan maken. Dat is die God die niet zegt, nou probeer maar van beneden af naar boven op te klimmen. Langs een laddertje van werken zo naar de hemel. En elk goed werk is een sport in die ladder. Doe maar goed je best, je komt er vanzelf. Nee. Het werkverbond is verbroken, gemeente. Er zit geen fundament onder die ladder. Goede werken moeten wel, daar heb ik het al over gehad. Zondag 33, zondag 32. Maar nu is God, deze God van de wet, naar beneden gekomen. Nou, dat vind je geen enkele andere godsdienst. Hij daalt af uit de hemel, komt op de spits van de berg van de Horeb, ontmoet daar Mozes en zegt, schrijf en zegt tegen het volk, ik ben de Heere uw God. Zo heerlijk vastgesteld in de komst van de Zoon van de Heere Jezus. In de kribbe. Zo heerlijk geopenbaard toen de Heere Jezus zei, Vader, slaat u mij maar aan het kruis. Zo heerlijk geopenbaard toen de Christus mocht roepen, het is volbracht. God is verzoend. Wonderlijk, de schuld is uit zijn boek gedaan. Er is een nieuw leven mogelijk, ook een leven op de nieuwe weg van de Heere. Nou, er is er maar één en dat is Hij. En die mag ik ook vanmiddag weer aan u en jou voorstellen. En als je nou last van de afgoden hebt, en wie heeft dat niet? Kijk, als je niet in de genade staat, dan top je daar soms ook niet zoveel mee. Maar als je ook in de genade staat, als je een kind van God mag zijn, dan blijft dat ook een strijd. Om af te sterven aan die oude mens en op te staan in de nieuwe mens van de Heere Jezus. Wie heeft er geen last van de afgoden? Nou, dan moet je altijd maar weer vluchten. Denk aan die open deur waar Erskine de vinger bij legt. Naar die uitgestoken hand. En dan mag je met jouw geloofshand, die naar jouw toegestoken hand van de Heere, grijpen. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult onder mijn ogen geen andere goden hebben. Wat een strijd, hè, met dat geld van je. Wat een strijd, hè, om je niet van harte te verslingeren aan je carrière. Wat een strijd, hè, tegen het verkeerd gebruik van de seksualiteit. Wat een strijd, hè, om van de verdovende middelen af te blijven of van dat blootje af te blijven. Wat een strijd, hè, om eerlijk voor God te worden, ook als jongeren, ook als ouderen. Wat een strijd, hè, om niet van je eigen handigheidjes te verwachten, van je eigen geniepigheidjes, van je eigen achterdeurtjes. Wat een strijd, hè, om niet mensen in te palmen, zodat ze jou wel verder helpen. Wat een strijd, hè, om toch niet aan de loterij mee te doen, waar dan weer een kanjer moet vallen met het oudejaarsdag. Mensen, wat een strijd, ook na ontvangen genade. Maar geen strijd zonder uitzicht. Nee, een strijd tot behoud, tot het genieten van de zaligheid van je ziel. Want wat zegt de Heere op grond, wat zegt de catechismus op grond van het woord van de Heere in vraag en antwoord 95 over afgoderij? Lees het maar even mee. Afgoderij is in de plaats van de enig ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mensen vertrouwen zet. Nou mensen, dan moeten we allemaal luisteren voor onszelf. En dan moet u eerlijk vanavond dus bedenken, wat heb ik nou in de plaats van God? Nou, dat zal misschien onder ons niet zoveel voorkomen. Wat heb ik nou naast God, naast de enige ware God, waar ik toch op vertrouw, mijn achterdeurtje. Mijn verzekering, natuurlijk, verzekering, je moet je verzekeren, maar daarmee is het laatste woord niet gezegd. Je moet je laten inenten tegen vreselijke ziektes, maar daarmee is het laatste woord nog niet gezegd. Dat is niet de grond waarop ik rust, dat is het middel dat God geeft om mijn gezondheid ook verantwoord aan zijn zegenende handen toe te vertrouwen. Wat hebt u nou, wat heb jij nou, wat heb ik als een soort surrogaat, als een soort in de plaats van de Heer. Ja, en als ik ermee tot de Heer kom, dan kan ik ook merken juist hoe vast ik eraan zit. Hè? Want de duivel wil me niet loslaten. Maar als ik dan toch door mag gaan in de lijn die oudvader wees, hè, die uitgestoken hand boven dat moeras waarin je dreigt weg te zinken en straks stik je. Als ik in de kracht van de belofte dan de hand van de Heere mag grijpen. Gij zijt mijn God. vat gij mijn hand. Daar maakt de Heere het waar. Laat mij uw God zijn. Ja, gemeente, dan mag je hoop hebben. Dan mag je ook de ervaring ervan hebben dat er in de kracht van zijn belofte vele malen meer kracht is, ja, eeuwig meer kracht is dan alle afgrondelijke krachten bij elkaar in de zonde van jouw afgod, in de zonde van je leven. En dat deze Heere die zijn volk vrijmaakte van Farao, nou, dat was een heerser, dat die God nog dezelfde is. En dat het in de Heere Jezus Christus eigenlijk nog veel rijker is en veel openlijker mag tentoongespreid worden. Want de Heere Jezus die is als mens ook op aarde geweest en die heeft precies in dezelfde verzoekingen gestaan waarin wij staan en waarin wij vallen. Hij zonder te zondigen. Dus daarom zegt de apostel, wij hebben geen hoge priester die niet met ons mee kan voelen, maar die precies zoals ons verzocht is geweest, zonder te zondigen. En nu is hij zo geschikt om te helpen en bereidwillig. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult niet. Ja, kijk, elke keer als je nou, als de afgod een bruut beroep op jouw binnenkamer doet, of een vleiend, zo van, nou ja, doe maar, dat kan schelen. Je leeft maar eens, een mens moet toch wel eens wat. Elke keer als die hele concrete dingen die afgoden voor ons zijn, ons belagen, gemeente, dan moet je terug naar deze God. Deze God die zegt, geen andere afgoden, geen afgoden voor mijn aangezicht, want ik ben. En daarom gij zult niet. En hoe dichter ik nou ben bij die ik ben, des te minder heeft die afgod vat op me. En mag ik dan om Christus wil iets van de vervulling van dit eerste gebod ondervinden. Gij zult niet hebben onder mijn heilige ogen uw afgod. U begrijpt, dan moet je liefde tot die God hebben. Dan moet je liefde tot de Heere Jezus hebben. Liefde die de Heilige Geest werkt. Kijk, daar valt nou de kern van het gebod. Liefde. Dat is het punt waar we vanuit moeten gaan. Zoals de Heere Jezus de wet heeft samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart. Daaruit komt alles. Met geheel uw ziel. Dat is heel je leven. Met heel je verstand. Dus je denkkracht. Met alle krachten staat er in het doopformulier nog bij. Dit is het eerste, het fundamentele, het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik lees even met u wat er staat in vraag en antwoord 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld in 2 tafelen? Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. En waarvan de tweede leert wat we onze naasten schuldig zijn. Ja, het fundamentele. Daar zijn we nu mee bezig. Staan we recht tegenover de Heer? Als we niet recht tegenover de Heere staan, dan merkt onze naaste dat ook. En je ziet het om je heen, gemeente. Stuk egoïsme. Stuk individualisme. Stuk materialisme. De materie in de plaats van de schepper en dan wordt de mens vergoddelijkt. Nou berg je dan maar, dan gaat men over lijken, om dat woord nou eens, die uitdrukking te gebruiken, op de preekstoel. En dan zijn we zo ver af van de vervulling van dit gebod. Het gaat om liefde, geschonken liefde, beleefde liefde naar de Heere toe. En liefde tot God, ook in het omgaan met je geld en met je carrière en met de seksualiteit en met je relatie. En met de dingen die je in je vrije tijd graag doet. Dat gaat over de breedte van ons leven, dat zullen we nog zien in alle geboden die als God ons het leven geeft aan de orde mogen komen. Liefde tot God en tot de naaste als onszelf, ook tot jezelf dus, je mag er ook zijn voor God. Is dat zo? Ja. Als een schepsel van God. U mag er zijn voor de Heer. En tegelijk is dat de steek voor het wetticisme. Denk nog even aan dat laddertje met die sporten. Er zijn mensen die zijn zo goed, hè? Nou, nee, stelen doe ik niet en echt breken doe ik niet en liegen doe ik niet en ik laat ernaast in de waarde. En nou, ik heb, als ik de geboden oplees, dan heb ik van de 10 heb ik er toch 9 onder de knie. Ja, dat kan buitenkant zijn. Dat kan buitenkant zijn. Denk aan die oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Die was zo precies in het paadje gebleven, die dacht, ik ga zo naar de hemel toe. Maar die verloren zoon had het verzonnen. En die kreeg liefde tot zijn vader. Kijk, dan ga je anders doen, anders werken, anders dienen, anders geloven. Dat is van binnenuit. En dan is het zo heerlijk, gemeente, dat de Heer nou zijn wet gegeven heeft. Als een huwelijkscontract, daar aan de voet van Horebs rotspassief. Want als je nou echt liefde tot die God hebt, hoe moet ik hem dan dienen? Nou, dan kun je niks beginnen met andere goden, want je weet dat je God ermee op het hart trapt. En dan wil je zijn naam heilig houden en zijn dag eren. En dan wil je als ouders en kinderen omgaan nadat de Heer dat van je vraagt. En dan is het huwelijk in ere. En dan ga je met je materie, met je geld en je goed om. Niet als een rentenier en een luie stoel, maar als een rentmeester die zegt, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan hebben de dingen jou niet, maar dan heeft de Heilige Geest jou in beslag genomen. En dat blijkt ook in het omgaan met de andere dingen. Ik lees nog met u het tweede gedeelte van vraag en antwoord 94, waar ik zojuist gestopt ben. Dat ik dus al die afgoden mijd en ervan wegvlucht om de enige ware God recht te leren kennen. Hem alleen te vertrouwen. Dat is je aan hem over te geven. Nou, denk aan die uitgestoken hand, die wil je thuis halen. Hem vertrouwen in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid, dat is volharding. Mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwacht. Hem van ganser harte liefhebben en vrezen en eren. Zo dat ik nog eerder van alle schepselen afga en die laat varen, dan dat ik ook maar in het allerminste tegen Gods heilige wil doe. Nou, gemeente, weet u wat ik altijd een bevrijding vind? Dat wij de wet niet meer hoeven te vervullen in de zin zoals Christus dat gedaan heeft, maar dat we uit die vervulling mogen leren leven. In beginsel. En dat is alleen maar in dat bukken en buigen voor en onder die God. In dat volkomen werk van de Christus dat volbracht is. Dat je genade krijgt, dat je hart alleen op hem zal staan. Het moet u opvallen hoe vaak in dat antwoord het woord alleen voorkomt. Of alles. Dus dat is een man en vrouw uit één stuk. Die vertrouwt in de Heer. Die zetten nul onder al zijn eigen werken, want ook onze beste werken, die zijn met zonde bevlekt. Maar als ik nou mag bukken als een arme zondaar, onder dat volkomen werk van Christus, die de wet volmaakt heeft geëxegetiseerd en gehouden, dan zet de Heilige Geest voor die nul een 1. Jongens en meisjes, een 0 is een 0, hè? Maar als je er nou een 1 voor zet, wat staat er dan? Dan staat er een 10, hè? Nou, zo is het nou. Als ik als een fariseer met de wet aan het werk ga, met de wet aan de haal ga, dan staat er een grote 0 onder mijn werken. En dan kan ik straks echt niet op grond daarvan de hemel in. Maar als ik naar de Christus vlucht, als ik onder hem buk, met al mijn tekort, maar ook met mijn verlangen om nou te wandelen in de wegen van de Heer, over het brede terrein van mijn leven, dan neemt de Heilige Geest uit dat volbrachte werk van de Heere Jezus en legt dat in mijn hart. En dan zet de Heilige Geest een 1 voor die 0. Als ik in Christus schuil, dan ziet God mij aan als zijn kind. Nou, gemeente, dat is mij zo'n groot wonder. Dat ik zeg, Heere, hoe kan ik u nog meer lief hebben? Heere, hoe kan ik u nog meer dienen? Heere, Ik blijf tekortschieten als het gaat om uw eer. Heren, wanneer komt die dag dat ik u prijzen mag, volmaakt en voor altijd? Dan mag ik iets verstaan. God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. En gemeente, we moeten erop letten dat als er in de wet staat, gij zult niet. Dat is onze aanleg van nature. Dan bedoelt God, gij zult wel. Gij zult wel die Here die zich aan u presenteert, lief hebben en dienen van ganse harten, van ganse gemoeden en met alle kracht. Nou, als we daarin mogen gaan, als we daarin mogen staan, geliefden, dan krijgen we iets van de vreugde van de wet. Hoe lief heb ik uw wet. O zeker, die wet doet me zonde kennen. Maar als ik dan zie dat dat nou in Christus ook volbracht is, dan krijg ik iets van de vreugde van de wet. Dan leren we Bijbels denken. Dan leren we Bijbels leven. Ook in 2005. Zo eeuwen later, sinds dat Horeb gebeuren daar, toen de Heere voor de eerst zijn wet afkondigde. En dan mogen we het op psalmist nazeggen. Heere, het is mij goed nabij God te zijn. En dan hebben wij in deze tijd ook ons woestijnleven. Want er staat toch wel in die belijdenis dat ik eerder van alle schepselen afga, dan dat ik in het allerminst iets tegen Gods wil doen. Nou, dat moet je morgen maar praktiseren op je werk of op school. Dat is niet makkelijk altijd. Maar als mijn hart er vol van is, dan zeg ik, Heere, daar strekt zich nou al mijn lust en liefde heen. O gemeente, dan zijn er tijden van stille aanbidding. Dan gaan we de Heere erkennen als de overvloedige fontein van al dat goed. En dan hebben we hem lief en dan hebben we hem nodig. En dan willen we zijn voetstappen, de voetstappen van de Heere Jezus, druk. Israël had op de woestijnreis zijn rustpunten bij oases. 70 palmbomen en 12 waterfonteinen. Nou, dan worden nou die wetsartikelen in de 10 geboden, de lampen die ons leven mogen verlichten. En waar we in tot rust komen als een arme zondaar in onszelf. Ook uit de volheid van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Gemeente, zo willen we gaan luisteren naar het eerste en de volgende geboden uit de wet des Heeren. Eeuwen geleden gesproken. Nog krachtig en levendig vanwege de levende God. En daarom mogen we verwachting hebben. Opdat u en jij en ik ook zouden leven. Zoals God het vraagt en zoals God het geeft. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren, Wat is dat rijk als we dat met ons hart mogen zingen en zeggen. Zijn wil die het hart verheugt. Ja, dan kennen we genade, Heren. Zo wordt een mens niet geboren. Maar dat is de vrucht van de wedergeboorte. En misschien durven we dat van onszelf helemaal niet te zeggen. Omdat er nog zoveel dingen in ons leven zijn die niet passen bij de stijl van uw koninkrijk. Maar toch zingen we het met de liefde van ons leven. Zijn wil die het hart verheugt. Ja, Heren, dan buigen we voor u. En dan moeten we dagelijks ook naar de binnenkamer om te vragen, Heren, hoe moet ik leven? Hoe wilt u dat ik leven zal? En dan mogen we ook, als het weer fout is, dat belijden voor u. En zeggen, Heren, geef me genade om het te zien. Geef me genade voor vergeving. Geef me genade voor vernieuwing. Geef me genade om u te eren, ook in het leven van elke dag. Dat is wonderlijk rijk, Heren, dat uw Heilige Geest dat werkt. Tegelijk beseffen we ook dat dat leven zuiverheid en deugd vraagt. Ja, het leven in nieuwheid, dat heeft al iets van het hemelleven, al is het hier nog onvolmaakt. En zo bereidt u uw volk ook voor om eenmaal de burgers te zijn van de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Heren, oude belijdenis, maar toch altijd actueel, omdat u de levende God bent. Wij bidden, Heren, wil tot ons hart spreken, ook in de concrete situaties van ons leven. En als er afgoden in ons leven zijn, wilt u die aanwijzen met de aanwijsstok van uw Heilige Geest. En dan bepaalt u onze aandacht erbij, maar ook bij uw almachtige genade. De hoogspanning van uw geest, die wil beveiligen tegen de verlokkende leiding van de duivel. Daar ligt een stuk geloofsverantwoordelijkheid. Heren, laten we die verstaan voor het eerst en opnieuw. Opdat we zouden wandelen als kinderen van het licht. Bekeer ons als wij onbekeerd zijn, Heren. En versterk uw genade als we u mogen vrezen. Wil ook verder leiden aan de hand van uw Heilige Geest. We mogen u danken voor samenzang en orgelspel, voor de inzet van de koster, zodat deze zondag de diensten ook weer verder konden gaan. Maar bovenal voor de openbaring van uw woord en voor de weerklank van uw woord in het leven van die u vrezen, de groten en de kleinen. Dat is een echo. Een echo van de belijdenis. Alleen in de echoput bij Apeldoorn kan dat wel eens heel koud klinken. Maar als het hier echoot in ons hart en leven, dan is daar de warmte van uw geest. Dan is daar de warmte van het volkomen werk van de Heer Jezus. Dan is daar de warmte ook van het doorleefde geloof. Heere, gedenk ons erin en oogst uw eer uit het leven van die u vrezen. Zegen de jeugd, bidden voor het werk van de jeugdvereniging. Geef ze een goede avond en rust ze toe om als christen jongeren te staan in deze wereld zo ver van u af. Al is er in Veenendaal ook nog veel goeds wat dat aangaat. Heren, als wij naamchristen zijn, wetticisten, ach, blaast u er maar in. Blaast u er maar in. Want u zegt, dit volk dient mij met de lippen, maar hun hart houden ze ver van me af. Ga verder met ons, Heren, deze laatste week voor kerstfeest. We danken u ook voor het oudere kerstfeest dat goed was met elkaar. Wij bidden om uw zegen, dat we in geloof en gemeenschap kerstfeest tegemoet mogen leven. Ontfermt u zich over mensen die het moeilijk hebben. En laten we ook in het midden van de gemeente oog hebben voor elkaar. Dat bidden we uit genade om Christus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en daarna willen wij zingen uit de berijming van de wet des Heren. De eerste twee versjes, een mooie wijs, mooie inhoud ook. Mijn ziel herdenk met heilig beven. Ik ben de Heere, uw God en Koning. Dient dan geen goden nevens mij. De bereiding van de wet is heren. Vanavond eerst vers 1 en 2. Thank you. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren het leven van elke dag in. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zeker.